Allereerst enkele mededelingen, gemeente. Volgende week zondag zal er in de morgendienst leesdienst zijn en om 14:30 'smiddags, let u op de tijd, 14:30, hoopt u voor te gaan dominee Boyten van Schiedam. Aanstaande dinsdagavond hoopt de kerkenraad om 19:30 te vergaderen. Er zal om 20:30 gelegenheid zijn voor doopaangifte. En de laatste mededeling is dat vanavond in de avonddienst we stil hopen te staan, heel bijzonder bij de spanningen in het wereldgebeuren, in een uur van bidstond eigenlijk en ook overdenking van het woord met betrekking tot deze dingen. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 84, de versen 1 en 5. Psalm 84, de versen 1 en 5. We willen luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119, het vijfde vers, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren, gewis, als hij het houdt naar het heilig blad. Het vijfde vers van Psalm 119. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het laatste gedeelte van het tweede hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. Lucas 2, de versen 39 tot en met 52. We noemen nu Lucas 2, vers 39 tot en met 52, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het vijfde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lucas 2, te beginnen bij vers 39. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest, en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaar oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van de feestdag, en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende, werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem: Kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover dit gedeelte van Gods woord wat we vanmorgen samen wilden lezen. De tekstwoorden kunt u vinden in dit gedeelte wat zojuist gelezen is, namelijk Lucas 2, vers 49 en daarvan het laatste gedeelte. Lucas 2, vers 49, deze woorden, wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Voordat we dit gedeelte van Gods woord gaan overdenken, worden we geroepen om aan twee kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En wij lezen u het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, zuster Kempeniers? Broeder Kempeniers? Zuster van der Sluis? En wilt u uw vrouw bijstaan in het opvoeden van uw kind na het woord van de Heere, broeder van der Sluis? Geliefde ouders, een enkel woord mag ik ook u meegeven in deze voor u bijzondere dienst. Een bijzondere dienst ook voor uw kind, ook al weet uw kind nog niet wat nu gebeurt. Wanneer wij nadenken over het feit dat kinderen geboren worden, kinderen gedoopt worden, dan is allereerst dit van betekenis, dat wij daarin zien dat de geslachten doorgaan, de tijd gaat door. Dat heeft iets aangrijpends. We worden zelf ouder, We mogen kinderen krijgen. En het ontvangen van kinderen is een groot geschenk. U hebt zelf voor het eerst en opnieuw een kindje uit Gods hand mogen ontvangen. En wie zal kunnen beschrijven wat er in de harten omgaat wanneer we zoiets uit de handen van onze Schepper ontvangen. Het is een van de grootste geschenken die God in deze gevallen wereld aan mensen kinderen wil geven. Laten we dat niet vergeten. Tegelijkertijd bepaalt dat voortgaan van de tijd en dat voortgaan van de geslachten ons ook bij de vergankelijkheid van het leven. We lezen in de Bijbel over de tijd die alle dingen schendt. We worden ouder. We komen soms heel aangrijpend in aanraking met de vergankelijkheid en het sterven. Zoals in een van uw families heel nadrukkelijk ook het afgelopen jaar. En dan kan bij allen vreugde die er zijn mag bij de geboorte van nieuw leven ook de gedachte van verdriet weer terugkomen. En daarbij worden we herinnerd aan de macht van het kwaad en de macht van de zonde. We hebben ervan gelezen in het formulier dat wij met onze kinderen aan de machten van zonde en dood zijn onderworpen. Ouders, ik hoop dat u daarbij mag leven. En daar ook iets van aan uw kinderen door mag geven. Dat het leven een geschenk van God is. Maar dat de zonde dit leven verwoest. En dat wij ook eenmaal dit leven zullen moeten verlaten. U vraagt dan misschien, wat blijft er dan over? Als je het aan de ene kant hebt over het geschenk van het leven. En aan de andere kant over de vergankelijkheid. Wel, ik denk aan het laatste punt wat ik zou willen noemen in deze korte toespraak. En dat is wanneer wij kinderen mogen ontvangen en onze kinderen mogen gedoopt worden, dan worden wij bij het doopvond niet alleen bepaald bij het feit dat de geslachten doorgaan en de tijd doorgaat, maar ook dat er één is die eeuwig dezelfde blijft. Wat ook verandert en wat ook vergankelijk is. En wat ook soms midden in deze tijd vol vragen en vol zorgen ons vrees kan geven. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. God zweert een eed van trouw bij het doopvond en zegt dat hij bij alle onzekerheden van ons leven en van het leven van onze kinderen de trouwe God wil zijn, die op ons en onze kinderen uit genade wil neerzien. En dat is het allervoornaamste. Ouders, zult u uw kinderen voorhouden dat ze gedoopt zijn. In de naam van een drie-enig God zult u ze voorhouden dat ze te midden van alles wat dit leven zal brengen mogen pleiten op die ene naam die de drie-enige naam is. Of dat God uit genade wil werken in het leven van uw kinderen. Dat hebt u ook zelf nodig. Dat hebt u als gezin nodig. En dat wil God doen. Op het gebed. Hij heeft het zelf beloofd. En hij bevestigt het ook. Van kind tot kind. Ook als straks in zijn naam het sacrament bediend mag worden aan uw kinderen. God zegene u met de zegen van zijn verbond. God zegene uw kinderen met de zegen van zijn genade. Amen. We willen nu eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 103, het 9e vers. Maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, vers 9. Daarna zal de bediening van de doop plaatsvinden en na de bediening van de doop zingen we samen staande de zegenbede uit Psalm 134, vers 3. Dat 's Heeren zegen op u daalt. Psalm 103, vers 9. Daarna de bediening van de heilige doop en daarna staande Psalm 134, het 3e vers. Thank you. Leendert, Anne, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Cornelis Marinus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze plechtigheid met het dankgebed van het formulier en vragen we ook de Heere om zijn zegen voor deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon. En alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon, Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe ontfermer, wil u dat alles bevestigen door de krachtige werking van uw Heilige Geest. En al die verbondsschatten die we zojuist noemden, toepassen in de levens van deze kinderen en ook van hun ouders. Heere, u hebt deze jonge ouders rijk gezegend. Voor het eerst en ook opnieuw hebt u hen kinderzegen en oudervreugde gegeven. Wat een wonder dat u in deze wereld, in deze zondige wereld, deze grote gaven nog geeft. Heere, geef dat ze in stille verwondering met deze gaven bij u terecht mogen komen. Ook omdat die gaven zoveel opgaven, zoveel verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Heere, sterk deze ouders bij de opvoeding. Wil u geven dat zij hun kinderen veel aan u mogen opdragen. En veel met het geestelijk heil van hun kinderen werkzaam mogen zijn aan de troon van uw genade. Willen ook persoonlijk zegenen, Heere, met alles wat nodig is, niet alleen voor de opvoeding, geduld en liefde, wijsheid en genade. Maar geef hen bovenal ook persoonlijk dat te kennen wat noodzakelijk is. In dit korte leven te kennen, dat is genade van God. Genade in Christus, genade in die enige naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Heere, wees zo deze gezinnen, deze ouders met hun kinderen in gunst nabij. We bidden van u, Heere, voor hen, maar ook voor alle gezinnen die tot onze gemeente behoren. Voor alle kinderen die u ons hebt toevertrouwd als gemeente. O God, wil u onder onze jonge mensen, onder onze kinderen, ook onder de hele kleine kinderen werken. We hebben het samen gezongen, dat diepe, dat krachtige lied van de oude dichter. Zijn trouw, uw trouw rust zelfs op het late nageslacht. En wij zijn dat late nageslacht, Heere. Wij leven in deze laatste dagen. O God, wil u geven dat het blijken mag bij alle benauwenis voor de toekomst, bij alle zonde, bij alle verbrokenheid, of u zelf wilt geven, dat we het zien mogen, uw trouw blijft. Dat geeft hoop, ook aan ouders, ook aan heel jonge ouders, voor hun hele kleine kinderen. Heere, geef dat we met die dingen veel werkzaam mogen zijn, en dat daar ook vruchten zichtbaar mogen worden, dat jonge mensen u gaan zoeken en ouderen u gaan vrezen. Heere, aan onze kant is alles tekort en getuigt alles tegen ons. Dan moeten wij het belijden dat wij nergens recht op hebben. Zeker niet op deze grote zegeningen. Maar wil nog denken, Heere, aan uw verbond. Wil nog denken aan het werk van uw lieve Zoon, die grote borg en zaligmaker, die kind geweest is, die gedoopt is, als borg, om alle zonden, ook de zonde van kinderen, ook de zonde van de jeugdjaren, de zonde van de jonkheid, uit te delgen door zijn bloed. Heere, wanneer wij vanmorgen kort gewezen worden op het werk van de Heere Jezus Christus als borg en als zaligmaker, ook toen hij kind was. Geef, Heere, dat wij daar iets van mogen verstaan. Voor het eerst of ook opnieuw. Dat het woord zijn kracht mag doen, zo dat wij zondaar voor u worden. Heere, wat zou het groot zijn als een jongen of een meisje van 12 jaar vanmorgen ging zien dat hij of zij nu alles verzondigd heeft. En ging belijden, o God, ik ben verloren. Ik heb een stenen hart en er moet een wonder gebeuren. Heere, zou u dat ook aan onze jonge mensen, aan onze kinderen willen geven? En zou u ze willen wijzen op die ene naam die onder de hemel gegeven is? Ja, werk datzelfde, Heere, onder mensen van alle leeftijden, want of wij nu jonger of ouder zijn, wij hebben allen datzelfde nodig. O Heere, bekeer. En als wij iets van uw genade mogen kennen, wil het doorwerken en verder verdiepen en verlevendigen en meerdere wasdom geven in de kennis van onszelf en van u, o Heere, en van die dierbare Koning, de Heere Jezus Christus. Wil u werken in ons midden als gemeente. We zijn er deze morgen getuigen van geweest dat de gemeente uitbreidt. Dat nieuw leven geboren werd enige weken geleden en het sacrament van de heilige doop werd bediend. Maar we worden er ook iedere week haast bij stilgezet dat mensen weggenomen worden. Heren, we denken dan bijzonder aan het feit dat deze week toch nog onverwacht, na een periode van ziekte, onze zuster Bakelaar overleed. U weet wat dat plotseling overlijden betekent voor haar zusters en broer, voor neven en nichten, In de kring van de familie waar nauwe banden waren. Heere, wil bijzonder haar zuster met wie zij samen leefde de laatste jaren, met name in het bejaardentehuis, gedenken. Voor haar zal de plaats heel bijzonder leeg zijn. O God, wil u haar en ook de verdere familieleden vertroosten en gedenken met uw gunst en genade. En zou u willen geven, Heere, dat in deze omstandigheden ervaren mag worden dat u van hen allen af weet. Sterk de familie deze komende dagen bij het vele wat over hen heen en door hen heen zal gaan. Sterk en ook aanstaande dinsdag op de dag van de begrafenis. En wil u geven, Heere, dat deze roepstem in de familiekring, maar ook onder ons allen, geheiligd mag worden. Heere, geef dat we niet gewend mogen raken aan de roepstemmen die komen, die er zo talrijk geweest zijn, ook het jaar dat voorbij ging. En wil u het gebruiken tot bekering. Wees met allen, Heere, die het moeilijk hebben, doordat rouw en verdriet hun intrede deed in hun leven. U weet wie het zijn onder ons, welke mensen, welke familieleden die verdrietig zijn en die pijn hebben om het gemis. Vragen, o God, wil u in rouw en verdriet uw hulp en kracht schenken. En wil u geven dat we over al die duistere diepte heen mogen zien tot op u. Want waar anders zouden wij heen gaan dan tot u. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Heere, denk ook aan allen die ziek zijn of op andere wijze het moeilijk hebben. We willen uw naam dankzeggen dat zuster Born deze afgelopen week terug mocht komen uit het ziekenhuis. Ze is nog erg zwak en heeft uw hulp en uw kracht zo nodig. Daar bidden we om. Wil die haar schenken naar het lichaam. En wil haar ook geestelijk met uw gunst en ontfermingen nabij zijn. Denk aan haar, Heere, en allen die haar lief zijn. Wees u ook met zuster Bom, die nog steeds in het ziekenhuis verkeert. Wil u haar gedenken, Heere. Geef dat nu er langzaam enige verbetering is, dat voort mag gaan. En wil u ook bij het klimmen van de jaren haar gedenken in uw gunst en genade. Zo dragen we al de noden en moeite aan u op. Ze zijn meer dan we kunnen noemen vanmorgen. Wil u, Heere, op ons neerzien en ons in uw gunst en genade gedenken. Er zijn ook redenen om uw naam dank te zeggen. Opnieuw werd een jong gezin in de gemeente verblijd met de geboorte van hun eersteling. Ries en Marianne Wessels mochten deze afgelopen week hun eerste kindje, een jongetje, ontvangen. Heren, er is dankbaarheid, grote dankbaarheid, omdat u ook de zorgen hebt willen wegnemen en alles wel hebt gemaakt. Wil u hen gedenken in deze omstandigheden, laten zij met al de redenen die er zijn tot dankzegging ook voor u mogen buigen in ootmoedige verwondering. En wil u hen samen met hun kindje gedenken. Wil u hen gedenken in uw gunst en genade. Geef dat hun kindje voorspoedig mag opgroeien. En dat het een kind mag zijn wat u de Heere leert vrezen en leert kennen. Heere, schenk dat uit genade. We vragen dit alles niet om iets van ons. Want wij moeten belijden dat bij ons de zonde is en de ongerechtigheid. Maar wil u op ons neerzien, Heere, in de genade van de Heere Jezus Christus. We bidden het om zijnentwil. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 27, de versen 3 en 5. Psalm 27, de versen 3 en 5. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En het vijfde, mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. 3 en 5 van Psalm 27. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, heel veel mensen hebben zich afgevraagd, wat zou er toch allemaal gebeurd zijn in Nazareth in de tijd dat de Heere Jezus Christus een klein kind was? En ook al zegt de Bijbel daar eigenlijk helemaal niets over, al heel spoedig is men gaan fantaseren en allerlei wonderlijke verhalen, legenden zijn in omloop gekomen, wat de Heere Jezus Christus wel niet zou hebben gedaan aan wonderen en tekenen toen hij als kind te midden van de andere kinderen in Nazareth opgroeide en daar speelde zoals ieder ander kind. We zullen ons daar vanmorgen maar niet mee bezighouden. Want wanneer de Bijbel ons over iets openbaart, dan betekent dat voor ons helemaal niet nodig is om te weten. En vandaar dat wanneer de schriften zwijgen over de eerste levensjaren van de Heere Jezus Christus, eigenlijk vrijwel heel die eerste periode van 30 jaar onbesproken laten, dan heeft dat diepe betekenis voor ons. Dan moeten wij ook zwijgen. En zeggen, het heeft de Heilige Geest goed gedacht om deze dingen voor ons niet open te leggen. Wij weten ze niet. Maar te midden dan van die 30 jaren, jonge jaren, jeugdjaren van de Heere Jezus Christus, waar eigenlijk dus niets over verteld wordt, is er één gebeurtenis die er met nadruk uitspringt. En dat is de gebeurtenis die we vanmorgen gelezen hebben vanuit het Lucas-evangelie. Het wonderlijk gebeuren van de Heere Jezus in de tempel op dat paasfeest toen hij 12 jaar was. Daar liet de Heere Jezus het aan zijn bezorgde vader en moeder weten. Dat hij een hogere opdracht had dan alleen maar het gehoorzaam zijn aan zijn vader en aan zijn moeder. Want hij moest zijn in de dingen zijns vaders. En dan leest u dat woord vader met een hoofdletter geschreven wordt. In de dingen van God de Vader. Dat was zijn levensroeping. Niet pas toen hij 30 jaar was en gedoopt werd in de Jordaan. Dat was zijn levensroeping van het begin van zijn menswording, van zijn geboorte af. En we vragen ons vanmorgen af, wat betekent dat nu eigenlijk, dat de Heere Jezus Christus van het begin van zijn leven af moest zijn in de dingen zijns vaders? Wel, we willen er met Gods hulp een antwoord op zoeken vanmorgen, als we nadenken over Jezus in de dingen zijns vaders. En we letten heel simpel op drie dingen. Allereerst, waar hij niet was. Hij was niet bij zijn vader, bij zijn moeder en bij de terugkerende scharen. Ten tweede, waar hij wel was. Hij was bij de fariseeën en de schriftgeleerden in een bijgebouw van de tempel. En zo was hij in de dingen zijns vaders. En tenslotte waar hij altijd blijft. Hij blijft daar altijd. In de dingen zijns vaders. Dus Jezus in de dingen zijns vaders, waar hij niet was, waar hij wel was en waar hij altijd blijft. De geschiedenis is op het eerste gezicht zo heel eenvoudig. We lezen hier dat de Heere Jezus op 12-jarige leeftijd met zijn ouders naar Jeruzalem ging om het Pascha te vieren. Het was voor Jozef en Maria blijkbaar de gewoonte om dit te doen, want we lezen in vers 41 van dit hoofdstuk, en zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van het Pascha. Dat was dus een jaarlijkse gewoonte voor Jozef en Maria. En zij deden dat volgens het gebod van de Heere. Want in de oudtestamentische wetten was het gezegd dat alle Israëlieten 3 maal des jaars voor het aangezicht van de Heere, Heere zouden verschijnen. Dat betekent dat alle Israëlieten minstens op die 3 hoge feesten in de tabernakel en later in de tempel zouden zijn. Nu was het zo dat dat 3 maal steeds moeilijker werd. Vooral sinds het Joodse volk verspreid was over allerlei landen. En ook sinds het Joodse volk woonde in het land van Kanaan, was het door de afstand vaak onmogelijk dat iedere Israëliet op elk van de grote feesten in Jeruzalem aanwezig was. Maar als het dan vanwege de afstand bezwaren opleverde, dan gold de oude regel onder de schriftgeleerden dat de vrome Israëliet toch minstens 1 keer per jaar naar de stad Jeruzalem kwam en daar het feest vierde. En dat was dan meestal het grootste feest. Het bevrijdingsfeest. Het feest van de verlossing uit Egypte, het Pascha. En zo was voor deze Jozef en Maria het gewoonte geworden om ieder jaar uit Nazareth, uit het verre noorden, de reis naar Jeruzalem, naar het zuiden te ondernemen om het Pascha des Heren in Jeruzalem te vieren. Waarschijnlijk zullen ze de Heer Jezus Christus al op jonge leeftijd hebben meegenomen. Er wordt namelijk wel vaak gezegd dat hij voor het eerst op 12-jarige leeftijd in Jeruzalem was bij het Pascha, maar dat staat er eigenlijk niet. Het gaat hier om andere dingen. Het zou kunnen zijn dat de Heer Jezus voor het eerst op 12-jarige leeftijd in Jeruzalem is. Maar gezien het feit dat Maria en Jozef de Heere vreesden en het in die tijd helemaal niet ongebruikelijk was dat ook jonge kinderen al meegingen naar het paasfeest in Jeruzalem, ligt het voor de hand te denken dat de Heere Jezus al eerder in Jeruzalem geweest is en al die verrichtingen van dat Pascha in Jeruzalem heeft gezien. Maar nu hij 12 jaar oud geworden is, is het wel een bijzondere gang naar het Pascha geweest, een bijzondere reis naar Jeruzalem. 12 jaar, dat was een bijzondere leeftijd. Nee, het was niet alleen maar het begin van de teenagerjaren, zoals wij dat noemen. Het was voor de vrome Joden in die dagen ook nog om heel andere redenen een belangrijke leeftijd. Jongens van 12 jaar hadden het onderwijs in de synagoge achter de rug, konden de wet van de Heere lezen en werden nu in een plechtige ceremonie, meestal op het paasfeest in Jeruzalem, gewijd tot zoon der wet. Bar mitzva heet dat in het Aramees, de taal die in die tijd in het land van Kanaan gesproken werd. Zoon der wet. Dat betekent op 12-13-jarige leeftijd nam zo'n jongen het op zich dat hij nu de geboden van de Heere zelf wilde gaan houden. Niet in eigen kracht, maar dat hij ernaar zocht te leven met hulp van Gods genade. Voor zijn 12e jaar was hij onder het toezicht van zijn ouders. Leefde hij eigenlijk onder de beloften die zijn ouders hadden afgelegd. Maar op 12-jarige leeftijd stond hij voor zichzelf. Nam hij, zo is de uitdrukking, het juk van de wet op zich. Was een volwaardig lid van de synagoge. Mocht zelfs, als hij daarvoor aangewezen werd, in de rollen lezen, de schriftlezingen vervullen in de synagoge. Hij was nu een zoon der wet. Hij nam nu ook zelf, wij zouden zeggen, als belijdend lid zijn godsdienstige plichten waar. En vandaar dat het toch wel wat diepere betekenis heeft als er zo staat dat de Heere Jezus op 12-jarige leeftijd naar het Pascha in Jeruzalem ging met zijn ouders. Hij is nu, en dat blijkt uit heel de geschiedenis, zoon der wet geworden. Bar mitzwa. Hij heeft het juk van de wet op zich genomen. En hij geldt nu volgens de Joodse wetten en rechten als een lid van de synagoge, van de Joodse gemeente. Kijk, en bij die plechtigheid, die waarschijnlijk bij dit paasfeest in Jeruzalem heeft plaatsgevonden, gebeuren dan wat wonderlijke dingen. Wanneer dan, misschien nog voor het einde van het paasfeest, zoals sommigen zeggen, misschien aan het einde van de 7 dagen, wanneer Jozef en Maria terugkeren uit de stad samen met de scharen, en Jozef waarschijnlijk, zoals gewoonte was, voorop loopt bij de mannen en Maria wat achteraan bij de vrouwen, en zij allebei denken dat de Heere Jezus wel bij de kinderen zal zijn, of dat Maria denkt hij is bij Jozef, en Jozef hij denkt hij is bij Maria, dan ontdekken ze na een dag, bij het vallen van de avond, dat de Heere Jezus niet te midden van de scharen is. Hij is weg, hij is kwijt. En ze gaan zoeken. Ze gaan informeren bij de familieleden uit Nazareth. Hebt u Jezus gezien? Ze gaan zoeken bij bekenden en vrienden, maar niemand weet te zeggen, niemand heeft hem eigenlijk de hele dag tijdens de reis gezien. En het hart van Jozef en Maria, ouders, met een ouder hart, dat wordt vervuld met vrees en met ongerustheid. U die zelf kinderen hebt en weet wat er in je hart om kan gaan als je kinderen weg zijn of kwijt zijn, kan iets meevoelen van wat Jozef en Maria hier voelden. En ze gaan zoeken. En terwijl ze gaan zoeken, zoeken ze het eerst bij de mensen die daar gelegerd zijn op weg naar het noorden. Ze hebben weinig geslapen en dan gaan ze terug en ze zoeken links en rechts. Ze zoeken het misschien in dorpjes onderweg en uiteindelijk komen ze terug in Jeruzalem en zijn daar nog op zoek. De plaats waar ze gelogeerd hebben. Nee, nergens is hij te vinden, totdat ze tenslotte bij de tempel aankomen. En daar zien ze hem zitten in alle rust in een van de bijvertrekken van de tempel, waar hij spreekt met de fariseeën en de schriftgeleerden en blijkbaar diep in gedachten is en ten volle in aandacht, zijn aandacht gevangen genomen wordt door de diepe gesprekken met die schriftgeleerden daar. En Maria valt die zaal binnen en zegt het in haar diepe ongerustheid: kind, wat hebt u ons aangedaan? Mijn vader en ik hebben u met angst gezocht. En dan is het alsof de Heere Jezus verwonderd opkijkt. Die 12-jarige jongen daar te midden van die bebaarde, hoogbejaarde schriftgeleerde. En hij zegt: wist gij dan niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Wist ge dan niet dat ik een hogere opdracht heb dan alleen maar kind te zijn, dan alleen maar kind van u te zijn? Wist ge dan niet dat mijn diepste levensopdracht hierin bestaat, dat ik kind ben, zoon ben van mijn vader? Kijk, gemeente, ook al kunnen we Maria begrijpen in haar ongerustheid, ook al kunnen we met Jozef meevoelen in zijn angst, toch krijgen ze een bestraffend woord te horen van de lippen van hun kind, van hun zoon, de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus wil blijkbaar aan zijn ouders hier zeggen: wist ge niet dat er voor mij een hogere taak is weggelegd? Wist ge niet waar ge mij kon vinden? In de dingen mijns vaders. Blijkbaar hadden Jozef en Maria de Heere Jezus te veel alleen maar als kind gezien en te weinig als Gods gezalfde. En daarom worden ze hier tot de orde geroepen. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Daar zitten een aantal lessen in die we niet allemaal zullen noemen. Maar toch een enkele lijn zullen we door moeten trekken zo vanmorgen. De Heere Jezus, kind van Jozef en Maria, maar toch ook de Zoon van God. God en mens. Waarachtig mens, maar ook waarachtig God, bezig in de dingen van zijn vader. En Jozef en Maria waren hem aan het zoeken, want ze waren hem kwijt. En in allerlei commentaren op dit gedeelte wordt er terechte aandacht op gevestigd. dat daar ook deze gedachte in ligt opgesloten. Dat mensen, vaders, moeders, kinderen, ouderen, de Heere Jezus kwijt kunnen zijn. Ja, van nature zijn we hem allemaal kwijt. Want we zijn God kwijt. En kennen hem niet. Kennen ook de Zoon van zijn liefde niet. Maar zelfs mensen die de Heere vrezen. En dat waren Jozef en Maria, twee mensen die genade kenden. Zelfs Jozef en Maria die 12 jaar lang met de Heere Jezus geleefd hebben. Hem hebben zien opgroeien, de wonderen hebben gezien bij zijn geboorte en daarna. Zelfs zij zijn zo blind en zijn zo onwetend in de dingen des Heren. Ze verstonden het niet, zo lezen we in dit schriftgedeelte. En kijk, door onze blindheid en door het feit dat we het niet verstaan, ja, kunnen we het licht kwijtraken. Kunnen we ook de Heere Jezus Christus kwijtraken. Want het kan zo zijn dat we kennis hebben, geloofskennis van hem. Dat het licht van genade in ons leven is opgegaan en dat hij zichzelf aan ons heeft willen openbaren. Maar door onze blindheid en door onze kwaadheid en dwaasheid zijn we hem kwijtgeraakt. Zijn er misschien ook vanmorgen mensen in de kerk die zeggen, ja, hem heb ik leren kennen. Misschien door de schaduwen heen een blik mogen slaan op zijn gezegend werk. Op zijn genadige aanwezigheid. Maar het is zo donker geworden. En u bent gaan zoeken. Misschien de afgelopen weken met een zoekend hart in de kerk gezeten. Met een zoekend hart uw Bijbel geopend. Met een zoekend hart gezocht in de werken van hen die veel van God geleerd hadden. Maar hem vond u niet. Weet u wat dan vaak het geval is, gemeente? En dat is een les die u van Jozef en Maria uit deze geschiedenis kunt leren. Wij zoeken hem zo vaak op de verkeerde plaats. Wij zoeken hem zo vaak waar hij niet te vinden is. Wij zoeken hem zo vaak op vleeselijke wijze. Wij zoeken hem zo vaak met onze eigen dingen. Maar om Christus opnieuw te vinden, moeten we de weg terug. Moeten we de weg terug. De weg van de bekering. Waar bent u hem kwijtgeraakt? Waar bent u afgedwaald? Waar hebt u onbedacht de herder verloren? Terug naar waar hij werkelijk te vinden is. In de weg van de bekering. In de weg van het sterven aan onszelf. Terug naar waar hij zijn wil. En waar is hij? Wel, hij is, zo horen Jozef en Maria, in de dingen zijns vaders. En wat betekent dat dan, de dingen zijns vaders? Wel, dat betekent in deze geschiedenis heel nadrukkelijk dat hij bezig is met de dingen die zijn vader hem heeft opgedragen. En het betekent voor ons ook dit. Dat de Heere Jezus daar zijn, wel in zich daar wil laten vinden, waar het woord van zijn vader is. Waar de dingen zijns vaders zijn. Waar de geest van zijn vader is. Hij wil zich laten vinden in het gewaad van zijn woord. Zult u dat nooit vergeten? U die misschien rondtopt en rondtast zoekend, och dat ik hem vinden mag. Hij wil zich laten vinden door arme zondaren die het niet weten. Hij wil zich laten vinden waar, wel hij openbaart zich in het gewaad van zijn woord. En hij wil vanuit het woord en door de geest tot vragende, zoekende harten spreken. Luistert u maar naar de geschiedenis. Jozef en Maria, ze hebben de Heere Jezus met angst gezocht. Ze hebben hem gezocht op al die verkeerde plaatsen. Ze hebben zo weinig gedacht aan zijn grote opdracht. Zo weinig beseft aan wie hij is. En dan vinden ze hem uiteindelijk en dan verwijt hij hen: waarom zoekt gij mij? Ge had het toch kunnen weten? Wist ge dan niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Wat is dat? Wel, dat betekent allereerst dat de Heere Jezus Christus in de tempel is. Sommigen vertalen deze tekst zo: wist ge dan niet dat ik moest zijn in het huis mijns vaders? Het huis mijns vaders? De tempel? Ja, maar dat was toch een plaats waar in die tijd de ware godsdienst niet meer gevonden werd? En bovendien, daar in die bijgebouwen van de tempel, daar zit de Heere Jezus Christus te midden van de schriftgeleerden, de rabbijnen. Dat waren toch mensen die de waarheid van het woord van God niet zuiver verstonden? Dat waren toch mensen die allerlei wetten rondom het woord van God hadden geweven en die met eigen gerechtigheid zochten voor God te kunnen bestaan? Hoe scherp spreekt de Heere Jezus later tijdens zijn ambtelijke bediening niet tegen de fariseeën en tegen de schriftgeleerden? Hij noemt ze kinderen van de duivel. Dat is het allerscherpste woord wat hij ooit tegen ze gezegd heeft: gij zijt uit uw vader de duivel. En de Heere Jezus gaat naar die tempel en hij zit te midden van zulke leraren. Gelukkig wel, gemeente. Gelukkig wel. Want hierin ziet u iets van zijn eenzijdige liefde. Hij schaamt zich niet om het huis van zijn vader binnen te treden, ook al is dat huis, ja, bezoedeld met eigen gerechtigheid en met verkeerde godsdienst en met eigenwillige godsdienst. Hij gaat dat huis binnen en hij noemt het het huis van zijn vader. En ook al zitten daar schriftgeleerden die eigenlijk geen gram verstand hebben van het ware geestelijke leven, hij gaat daar naar binnen. En hij stelt zich niet op als iemand die het weet. Hij vraagt aan die leraren der wet, zo lezen we in de tekst. En dat was het teken dat de Heere Jezus zich leerling wist. Hij stelde vragen. En naar aanleiding van de vragen die hij stelde, mochten dan de leermeesters hem ook ondervragen. De Heere Jezus heeft als kind zijn plaats geweten. Hij kwam niet zo van: hier ben ik, al was hij de enige geboren zoon van God, al was hij de wijsheid en de waarheid, het woord in het vlees. Hij wist zijn plaats, zelfs bij onwetende schriftgeleerden. Hij drong zich niet aan hen op als een die het weet. Mogen onze jonge mensen ook wel eens aan denken. Want dat is nodig, zeker in een tijd als de onze, dat wij als ouderen, maar ook als kinderen, ook als jonge mensen, tegenover onze ouders en tegenover alle die over ons gesteld zijn, onze plaats weten. Dat wist de Heere Jezus. Hij nam de plaats in van een leerling. En hij schaamde zich niet om een leerling te zijn en als leerling te zitten aan voeten van fariseeën en schriftgeleerden die er eigenlijk niets van wisten. Daarin ziet u zijn vernedering, maar daarin ziet u ook dat hij nu bereid is om met mensen, zelfs met eigen gerechtigde mensen, zelfs met mensen met een verkeerde godsdienstige bevatting, zelfs met goddeloze mensen, zelfs met zulke mensen wil hij te doen hebben. Want zo is hij in de dingen van zijn vader, in het huis van zijn vader. Want ook al is die godsdienst in de tempel en de godsdienst van de fariseeën ver verbasterd, toch is het het huis van zijn vader. Want daar roken de offers en daar staat het gouden reukwerkaltaar. Daar lopen de priesters in hun priesterlijke gewaden. Daar brengt het volk van Israël offers. En al, ja, al verstaan ze er zo weinig van, toch is deze plaats door God zelf aangewezen. Hij heeft gezegd, hier wil ik wonen naar mijn lust, hier is in eeuwigheid mijn rust. Ziet u het? Ondanks kerkverval, tempelverval, schaamt de Heere Jezus Christus niet om zijn plaats in een vervallen tempel, in een vervallen kerk in te nemen en te zeggen, het is het huis van mijn vader. Wat een ontzaglijke bemoediging in een tijd waarin je alleen maar bijna, zeker in het Westen, kerkverval en tempelverval ziet. Hij wil ook in een vervallen kerk en in een vervallen tempel wonen. Daar schaamt de Heere Jezus zich niet voor. En hoe is hij dan in die tempel? Hoe is hij dan in dat bijgebouw van die tempel, te midden van die fariseeën en de schriftgeleerden? Wel, hij is daar met de dingen zijns vaders, want die vertaling is wel goed. Hij is daar bezig met het woord van zijn vader. Want terwijl hij daar als leerling zit en spreekt met die fariseeën en al die andere wijzen, dan ontzetten die fariseeën zich over zijn wijsheid en zijn leer. Het blijkt dat hij bezig is met die fariseeën te spreken over de dingen des vaders. En daar leeft het hart van de Heere Jezus Christus. Daar leeft het hart van deze 12-jarige. Heel zijn ziel is vervuld met de dingen die hij in de tempel gezien heeft. Want alles wat hij daar ziet, dat spreekt van zijn vader. Dat spreekt ook van de weg die hij straks moet gaan. De weg van het offer, de weg van het lijden, de weg van het kruis. En alles wat hij hoort in die bijgebouwen, dat spreekt van de dingen van zijn vader. Want daar wordt gesproken, al is het onder een deksel, daar wordt gesproken over het woord van zijn vader. Hij is als het ware de tijd vergeten. 3 dagen lang heeft hij zitten spreken over de dingen van zijn vader. En daar leeft zijn hart. Daar leeft zijn ziel. En dat mogen Jozef en Maria hem niet afnemen. Daar mogen Jozef en Maria hem niet in hinderen. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Gemeente, wat ligt hier een les in? En opnieuw, ik kan maar wat aanstippen. Wat ligt hier een les in, ook in de richting van vaders en moeders vandaag? Nee, ik wil met nadruk zeggen, niemand van ons en niemand van onze kinderen kan zich vergelijken met de Heere Jezus. Want hij was waarachtig mens, maar tegelijkertijd de Zoon van God. Maar de Heere Jezus Christus, al is hij onvergelijkelijk als de Zoon van de levende God, heeft ook in deze geschiedenis van toen hij 12 jaar was, voor kinderen en voor ouders wel een voorbeeld nagelaten. Waarin dan? Zullen we 1 lijn aanstippen en u moet er zelf verder thuis maar over mediteren, want er zit nog veel meer in. De Heere Jezus was als 12-jarige jongen bezig met de geestelijke dingen. Dat had zijn hart. De dingen van zijn vader. En daarin ligt ook deze prediking dat aan kinderen gezegd wordt. Ook al bent u een zondaar en niet heilig en rein zoals het kind Jezus. Het is ook uw roeping. Het is ook uw plicht om van jongs af aan bezig te zijn in de dingen des Heren. Je bent niet te jong om God te zoeken. Dat ben je nooit, mijn jongen. Je bent niet te jong om de dingen des Heren te overdenken, om biddend bezig te zijn met het geestelijke. Heren, geef u mij genade. De Heere Jezus aan het begin van die stormachtige leeftijd, tussen de 10 en de 20, 12 jaar oud, zocht het in de geestelijke dingen. jonge mensen, kinderen tussen de 10 en de 20, jongere kinderen nog, zoeken wij het ook in de dingen des Heren. Ouders, laten we onze kinderen het bij de dingen des Heren zoeken. Jozef en Maria. Jozef en Maria zouden de Heere Jezus het nog kwalijk genomen hebben. En het zou me heel niet verbazen, omdat ik iets van mijn eigen hart weet, als er ook onder ons ouders zouden zijn die een struikelblok zouden kunnen zijn voor hun kinderen. Wist ge dan niet? Zegt de Heere Jezus. En ik hoor door het woord van vanmorgen heen de Heere Jezus Christus ook tot ouders vanmorgen zeggen. Ouders, vader, moeder, u die voor het doopvond hebt gestaan en uw ja-woord hebt gegeven. Hebt ge uw kinderen wel op het geestelijke gewezen? Of bent u een struikelblok voor ze? Ja, maar hoe kun je dan als ouder een struikelblok zijn? Wel, als die jongen bij je komt, die jongen van 8 jaar, 's avonds, en die heeft een vraag over het woord van God. En die jongen van 12, die vraagt een nieuw hart. Papa, wat is dat nou eigenlijk? En je bent moe en je zegt, nou, daar moet je niet over praten hoor, nou niet, volgende keer. Kijk, dan bent u op zo'n moment heel eenvoudig, maar heel ingrijpend een struikelblok voor dat kind. Het kan ook op een andere manier. Dat we in de opvoeding zoveel nadruk leggen op goede positie, jongen. Mooi diploma, hard werken op school, dat moet allemaal. En straks veel verdienen. Mooie toekomst opbouwen, want onze maatschappij is een prestatiegerichte maatschappij. En zo worden er kinderen opgevoed, tientallen. Ik vrees soms honderden, alleen om iets te presteren in deze maatschappij. En als God het niet verhoedt, gaan ze voor eeuwig verloren. Is er nog wel tijd en aandacht, ook bij de opvoeding voor de dingen des Heren? Wist ge het niet? In die tere woorden heeft de Heere Jezus Christus ouders erop willen wijzen. Allereerst zijn eigen ouders. Maar ook alle ouders na Jozef en Maria. Dat het gaat om het ene nodige. Wees geen hindernis. Ja, maar hoe moet dat dan? Zegt een kind, hoe moet dat dan, zegt een ouder, bij alle tekorten, bij alle zonden, bij die hemelhoge schuld die er bij ouderen en kinderen is. Hoe kun je kinderen opvoeden, hoe kun je als kind het ene nodige zoeken? Mag ik nog heel kort op één ding wijzen? Wist ge niet dat ik moet zijn? Dat ik moet zijn. Daar hebt u het, Jezus moet in die dingen zijn. Dat woord moet, wanneer het komt van de lippen van de Heere Jezus Christus, is een goddelijk moeten. Hij moest door Samaria gaan om die ene vrouw te vinden. Hij moest lijden en sterven, zegt hij later. Daar zit het volle moeten van de goddelijke raad achter. Alzo moest de Christus lijden. Zo moet hij zijn in de dingen zijns vaders. Daar zit een goddelijke opdracht, goddelijk welbehagen achter. De Heere Jezus moest kind worden. En hij moest als kind in de dingen zijns vaders zijn, hier in de tempel. En hij moest als kind aan zijn aardse ouders, Jozef en Maria, gehoorzaam zijn. Dat moest hij allemaal, want dat behoorde bij zijn goddelijke opdracht. Hij kwam om Gods wil te doen. En het welbehagen van God is in zijn binnenste. En de wet van God is op zijn hart geschreven. Zo kwam hij, ik moet. En wat moet de Heere Jezus Christus dan doen? Waarom moet hij zijn van kindsbeen af in de dingen zijns vaders? Wel allereerst, u weet dat toch, hij moet in de dingen zijns vaders zijn heel zijn leven lang om de wil van zijn vader te doen. Dat betekent om God zijn vader te eren. Zo te eren dat hij door lijden en sterven de toorn van God zal stillen en de wraak van God tegen de zonde zal uitblussen. Daarom moest hij mens worden. Daarom moest hij 12 jaar oud in de tempel zijn. Alles gebeurt omdat God het wil. Hij moet. Dat is het moeten van de grote borg en zaligmaker. Dat is het moeten van de man van smarten. En dan moet u eens heel goed luisteren. Dat betekent daarom ook dat de Heere Jezus toen hij kind was, borg was. Borg is hij niet pas geworden toen hij 30 jaar was. Hij is als borg geboren. Hij is als borg opgegroeid. Als borg 12 jaar, 30 jaar geworden. En weet u wat dat betekent? Dat betekent dat hij alle zonde, ook de zonde van mijn jeugd, ook de zonde van toen ik 10, 12, 20 jaar was, zelfs de zonde waarin ik geboren was en ontvangen ben, dat hij al die zonde kan bedekken en uit kan wissen. En daarom als een kind zo vanmorgen vraagt, hoe moet dat nu met de geestelijke dingen bezig zijn, hoe moet dat nu vragen om een nieuw hart? Mijn jonge meisje, vergeet nooit dat Jezus als borgkind geweest is. En dat hij heel die kinderleeftijd, al die jaren doorgegaan is. Dat hij weet wat de zonden van de jeugd zijn. Hij heeft ze zelf niet gedaan. Maar hij heeft gestaan midden in de verleidingen en in de verzoekingen van een jongen. Van 10, van 15, van 20. En hij heeft ook voor die zonde willen betalen. En daarom is het zo noodzakelijk dat je die borg te voet valt en vraagt, Heere, gij zijt het die mij alleen met de geestelijke dingen echt kan doen bezig zijn. Gij kunt me alleen bekeren. O, was mij, reinig mij, leer mij u vrezen. Wil mij als een verloren zondaar zalig maken en reinigen door het bloed van Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. Jezus wordt hier gepredikt als borg. Opdat bijzonder ook jonge mensen en kinderen hem aan zouden roepen. En zeggen, Heere, leer mij u zoeken, want ik kan het niet en ik heb het niet. Maar er ligt ook een boodschap in voor ouders. Niet alleen een vermanende boodschap. Want Jezus vermaant zijn eigen ouders dat ze hun kinderen niet af moeten houden van het allergrootste en van het allernodigste. Maar alle oudere mensen worden hier in dit woord van God aangesproken. Hoogbejaarde, mensen van middelbare leeftijd. Mensen die terugkijken op hun leven en zeggen, dominee, ik ben al zo oud. En nu ben ik een zondaar, maar vroeger was ik een hele grote zondaar. Ik heb mijn jeugd voorbij laten gaan. Ik heb in mijn jeugd de Heere niet gezocht. De beste jaren, ze zijn voor de zonde geweest. De beste jaren, ze zijn voor mezelf geweest. Als dat u werkelijk verdriet doet, als dat werkelijk de smart en de pijn van uw hart is, dat u de jaren van uw jeugd, de jaren voorbij hebt laten gaan, ziet u het? Dat die grote, medelijdende, hoge priester jong geweest is. En ook toen was hij borg. En hij is bij machte om de zonde van mijn jeugd. Ook de zonde van de verslingerde en de vergooide jaren. Om die zonde te vergeven.
Zeg, zouden we hem dan niet te voet vallen? En bidden dat oude versje, Heere, kind en koning, sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Want hij is jong geweest, en jong al heeft hij 's vaders wil gedaan. Ik kom om uw wil te doen, opdat oudere en jongere zondaar, opdat oudere en jongere schuldige in zijn bloedvergeving en reiniging zouden ontvangen. En als je daar iets van gaat beleven, dan ga je hem bewonderen in heel zijn middelaarswerk, in al zijn borggerechtigheid, ook als borg toen hij 12 jaar was. En dan ga je hierin iets zien, ziet. Ik kom om uw wil te doen. Dat hebt u gezegd, Heere. En daarom is het mogelijk voor de grootste van alle zondaren om zalig te worden. Amen.
Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wil u het woord wat in alle eenvoud vanmorgen geklonken heeft, genadig toepassen door de werking van uw geest. We hebben enkele gedachten mogen overdenken uit dit wonderlijke schriftwoord. Heere, geef dat jongeren en ouderen aangesproken mogen zijn, en dat niet alleen, maar dat zij erdoor op de knieën gebracht worden voor het eerst en ook opnieuw. Heere, sla de zonde van onze jonkheid nimmer ga, en wil u in die borg die jong was ons aanzien, sterk ook allen die kinderen op moeten voeden, vanuit de borggerechtigheid van de Heere Jezus. En bezoek ons met uw heil. O, zonder u, Heere, is alles tekort en alles verloren, eeuwig verloren. Maar in u is een weg, een eeuwige weg, een volle weg, een zalige weg. Die weg zijn wij niet waard, maar wil u het doen, om Jezus wil. Amen. Psalm 89, vers 12 is onze slotzang. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotsteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders te eren.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.